Jacobus 1, vers 2 tot en met vers 4. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen onderhoudt. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Tot daar, Gods woord. Ja. Goed, wie van ons deze morgen kan zeggen dat hij of zij soms die keer in zijn gedrag tegenover anderen over de schreef gaat. Dat er bepaalde dingen zijn waaraan hij zich zo ergert, bepaalde omstandigheden waarin hij over de schreef gaat, dat hij achteraf verschiet van zijn eigen en zegt, hoe kon ik dat nu doen? Of hoe kon ik dat nu zeggen? Ik geef een voorbeeld. Je ergert je in een bepaalde omstandigheid op je werk bijvoorbeeld. Of bij jou thuis. Of als je aan iets bezig bent, erger je aan iets. En je verliest je geduld. En achteraf gezien sta je versteld van je eigen reactie. Of er is iets tussen jou en jouw partner waar je niet in overeenkomt. Hij zou graag een keer met me praten met elkaar daarover. Maar het gesprek loopt uit de hand. En het eindigt in een koude oorlog. Achteraf kijk je terug op hetgeen er gebeurd is. En je staat versteld van alle dingen die je gezegd hebt en gedaan hebt. Wie van ons komt daar een keer niet tegen? Wel, we lezen zo gemakkelijk in Psalm 37 vers 8. Het volgende, we moeten niet naartoe gaan. Wind je niet op. Laat je woede varen. Erger je niet. Het brengt slechts kwaad. Of hier in het... Zo? Ja? Kijk, drawing of zo?
Ja, dat kan.
Zo? Is beter? Oké. Dus, we lezen in Psalm 37 vers 8, wind je niet op, laat je woede varen. Nee, ik zal hem misschien afzetten, het gaat beter zijn. Nee. Zo. Dus we lezen zo gemakkelijk, wind je niet op, laat je woede varen, erger je niet, breng slechts kwaad. En hier in hoofdstuk 1 van vers 19 lezen we in Jacobus ook het volgende. Trekt een beetje op de Psalm 37, staat er, vers 19. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden, want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Dus wie van ons komt er niet keer in zo'n situatie terecht? En telkens moeten we vaststellen dat we dus zo gemakkelijk ons geduld verliezen. Nee? En je stelt je soms de vraag, waarom is het toch zo moeilijk voor mij om me te beheersen wanneer mijn geduld op de proef gesteld wordt? Waarom is dat zo moeilijk? Of hoe komt dat toch dat ik over bepaalde dingen zo gefrustreerd raak? Of hoe kon ik dat nu zeggen tegen die persoon? Hoe is dat mogelijk? Dat je verschiet van je eigen reactie. En natuurlijk voel je je achteraf wel een beetje schuldig. Je geweten spreekt zo'n beetje tegen je. We kennen allemaal wel dat gevoel. En wat doen we dan als christen? En wat jammer gaat dan naar de Heer. En dan moeten we dat gaan beleiden. En we vragen aan de Heer of hij ons daarin wil helpen. En je hoopt dan dat God gaat beginnen werken in jou. Je hoopt dat. Dat je in het vervolg jezelf niet zo meer gaat opwinden over bepaalde zaken. Dat je in het vervolg inderdaad je woede laat varen. En dat je in het vervolg je niet zo zal ergeren aan bepaalde zaken of bepaalde mensen. En er gaat weer een tijdje voorbij. En dan zie je, als je weer in een bepaalde moeilijke omstandigheid terechtkomt, dat het weer al, dat weer al van dat is. Je beklaagt weer al wat je hebt gezegd en gedaan. En weer ga je ermee naar God. En herken je opnieuw jouw misstap. En dan gaat zo nog een tijdje door. En al wat je vraagt aan de Heer om hulp, dat hij jou daarin zal bijstaan. Al wat hij doet en zegt, er lijkt maar geen antwoord op te komen. Het blijkt dat God in feite jou niet hoort. En dat je geen antwoord krijgt. Je ziet dat er geen verandering komt. En jouw karakter en jouw, in de manier waarop dat je gedraagt. Herkennen jullie dat een beetje, broers en zus? Wie van ons herkent dat niet? Oh, bedoel, wie van ons strijdt daar niet een beetje mee? Wel, als je dat herkent, dan zijn er uiteindelijk maar twee dingen die je in feite nog kunt doen. De eerste is dat je zegt, ja, ik geef het op. Ik ben eenmaal zo. Ik ben 45 jaar. Ik zit in de penopauze. Iedereen kan dat zeggen, bijvoorbeeld, die ouder de leeftijd is van mij. En hij zegt, ik kan daar gewoon niks aan veranderen. Ik ben nu eenmaal zo. Ik heb het geprobeerd, ik heb het gevraagd aan de Heer, maar het is me niet gelukt. En dan, natuurlijk, zal er ook niet veel gaan veranderen in je leven. Dan zal je altijd wel worstelen met je gebrek aan zelfbeheersing. Of je kan voor de tweede optie kiezen. En dat is namelijk dat we ons gebrek aan zelfbeheersing ernstig gaan nemen. Zodanig ernstig dat we inderdaad blijven aandringen bij God, dat hij jou dan nu een keer recht in wil helpen en dat je er echt ook overwinning over hebt aan je gebrek aan zelfbeheersing. Zie je, dat je er echt van harte iets aan wil gaan doen. En dan zijn we er toch van overtuigd dat God toch wel degelijk gaat beginnen werken in ons. He? Want de Heer zegt ook, belooft ons, voor degenen die hem ook ernstig zoeken, dat hij een beloner is van degenen die hem ook ernstig zoeken. Zie je? En als je die tweede keuze hebt gemaakt, dat je dat echt ook wil gaan en veranderen, ja, dan komt het. Dan gaat de Heer natuurlijk gaan beginnen werken aan jou. En dan gaat de Heer de ware reden beginnen tonen waarom je je zo ergert, waarom je zo opwindt, waarom je nu in feite je woede zo niet kan laten varen. En dat vinden we een van die redenen waarom we dus ons zo aan vinden we ook in de Jacobusbrief. Je moet er niet naartoe gaan, ik zal het vlug even voorlezen. Het is één vers in hoofdstuk 4, vers 2. Waarom we ons ergen, dan zegt Jacobus, je verlangt naar iets, maar je krijgt het niet. Dat is toch wel een merkwaardige uitdrukking. Je verlangt naar iets, maar je krijgt het niet. Dat is een van de redenen waarom je zo makkelijk je zelfbeheersing verliest. Sommigen van ons verlangen misschien naar iets wat meer respect, maar je krijgt het niet. Of we verlangen naar iets meer aandacht, maar je krijgt het niet. Of we verlangen naar iets meer tijd voor onszelf, maar je kunt er geen krijgen. Of in andere gevallen, je verlangt dat God, dat je God ziet werken in jouw leven en in de mensen rondom jou. Maar het komt er niet van. Je verlangt naar iets, maar je krijgt het niet. Dus God gaat nu beginnen werken in jou en gaat nu tonen wat werkelijk het probleem is. Dus het probleem zit niet in de omstandigheid, ligt niet in de persoon die dus jou ergert. Nee, het ligt bij jouzelf, want je verlangt naar iets, maar je krijgt het niet. En dan begin je op te merken dat het wel degelijk bij jouzelf ligt. Dat jij zelf moet veranderen en niet de andere persoon. Of dat God niet de omstandigheid wil wegnemen. En weer gaat er een periode voorbij. En na een tijdje kom je opnieuw in een moeilijke omstandigheid terecht. En dan zie je dat er op vlak van zelfbeheersing nog altijd niet veel veranderd is in jezelf. En dan ga je weer naar God. En dan zeg je, Heer, Vader, ik worstel daar nog altijd mee. Mag ik u vragen alsjeblieft om dat gewoon weg te nemen? In de bidstond ben je daar ook veel voor, dat bepaalde moeilijke omstandigheden en het leven van de verdrukte broers en zusters, dat ze dat dan mag stoppen, dat die omstandigheid mag stoppen. Dus wij gaan daar ook voor binnen. Vader, mag dat nu toch stoppen, die omstandigheid? Want als die omstandigheid zo in mijn leven blijft, ja, dan zal ik zondigen. Kun je dat niet verhinderen? Dat vragen we soms aan de Heer. Zoals bij David bijvoorbeeld. God had op een gegeven moment in het leven van David iets verhinderd. David ging zwaar zondigen. David ging zwaar in de fout gaan. Maar God had hem dat verhinderd. Misschien kan God dat niet bij ons doen. Weet je dan nog, toen David op een gegeven moment op de vlucht was voor Saul, hij stuurde 10 van zijn knechten naar de rijke veehouder in Karmel, Nabal. Ik weet niet of je dat nu herinneren. En ja, de knechten hadden honger. En Davids mannen wilden toch ook keer goed eten, want ze waren op de vlucht. En de 10 knechten van David vroegen aan Nabal of hij geen schaapje of 4 of 5 te veel had. Maar Nabal ging daar niet op in. Integendeel, hij deed er nog een schapje bovenop. Hij ging David nog zelfs vernederen voor het aangezicht van zijn knechten. En toen David dat hoorde, was hij razend. Hij ergerde zich aan die arrogante houding van Nabal. En hij zat met zijn gedachten dus om naar Nabal te gaan en om hem een keer een lesje te leren. Hey, ditmaal met 200 man, gewapend tot de tanden. David was zo geïrriteerd en wond zich daarover zo op, dat hij zich nu voornam om Hans, het mannelijke geslacht, van de familie van Nabal uit te roeien. Maar God verhinderde het. Dus God stopte het. God stak er een stokje tussen. Weet je nou dat, of je het weet, maar mevrouw Abigail werd dan gestuurd naar die David tegemoet kwam. En Abigail bracht David op andere gedachten. Had God dat niet gedaan, dan ging David voorzeker die familie, mannelijke slacht, volledig uitroeien. Dus, als God dat niet kan doen, als God dat kan doen met David, waarom kan God dat dan niet doen met ons? Waarom kunnen wij dat niet vragen aan God? Als ik nog ga zondigen, kun je dat alsjeblieft gaan verhinderen? Wel, dat is natuurlijk een beetje ridicule, want we weten dat dat niet de realiteit is, broers en zussen. Dat God in ons leven het heel veel toelaat, dat dingen die je wilt, dat je ze niet krijgt. Dat God op heel veel momenten niet doet wat dat jij wilt dat God zou moeten doen. God laat het toe dat die slechte verlangens aan jou niet weggenomen worden. Dus als je hunkert naar respect en aandacht, dat die verlangens niet weggenomen worden. God staat dat toe. God staat het toe dat we in moeilijke omstandigheden terechtkomen. En God grijpt niet in net voor het moment dat je gaat zondigen. Meer zelfs. God staat het toe dat bepaalde slechte verlangens in ons zelfs gestimuleerd worden. Iedereen heeft wel slechte verlangens. Wel, God staat het toe dat dan nog een keer extra zo gestimuleerd wordt, die verlangens in jou, die zondige verlangens. God staat het toe dat we blootgesteld worden aan die verleidingen van de wereld. Ja, nog veel erger, God staat het zelfs toe dat Satan voor een gedeelte toegang krijgt tot ons leven. Dat Satan ons kan beïnvloeden. Dat hij kan inwerken op ons. God staat dat toe. Waarom staat God ons zo bloot aan beproeving en verleiding? Wat is de reden daarvoor? En daarover zou ik iets wel zeggen deze morgen. Ik heb drie redenen opgesomd. Met de reden natuurlijk, door de vers 2 dat we gelezen hebben, dat het ons tot grote blijdschap zou moeten zijn, dat we allerlei beproevingen kennen. Wel, waarom moeten we nu zo blij zijn met al die beproevingen? Dat is toch wel een rare uitspraak. Waarom moeten we daar blij over zijn? Wel, een eerste reden is dat beproeving en verleiding Gods manier is om ons te tonen hoe trouw we zijn naar hem toe. Beproeving en verleiding is Gods manier om ons te tonen hoe trouw we zijn naar hem toe. En ik wil dat even verduidelijken met een voorbeeld. Stel, je hebt iemand lief. Iedereen aanwezig hier deze morgen heeft iemand die hij of haar lief heeft. Breng eens die persoon in gedachten. Ik denk dat je toch zou willen dat die andere persoon weet dat jij hem of haar ook lief hebt. Maar stel je voor dat je op een gegeven moment in een situatie terechtkomt waar je kan tonen aan die persoon dat je haar of hem werkelijk lief hebt. Je moet een keuze gaan maken omtrent die persoon, een moeilijke keuze. En je weet, als je die persoon wel blij maakt, dan zal je moeten kiezen in jouw eigen nadeel. Je zal een keuze moeten maken dat tot jouw eigen nadeel zal strekken. Het zal jou iets kosten. Het zal jou een offer brengen. Het zal haar of hem blij maken, maar het zal jouw eigen nadeel zijn. Wel, het is duidelijk, als je kiest in jouw eigen nadeel, dat dat toont dat je die persoon lief hebt. Juist? Ik geef een voorbeeld uit de schrift. Uit het leven van Abraham bijvoorbeeld. Abraham had een zoon. Het was zijn favoriete zoon Isaac. En hij had hem gekregen van de Heer. Hij wacht er al zo lang op. Jarenlang. En hij krijgt hem. En wat zegt God? Plotseling zegt God, nu moet je hem weer afgeven aan mij. Abraham was natuurlijk ontsteld. Ik denk niet dat Abraham zomaar kan zeggen, oké, het is goed, Heer. Ja, ik ga ermee akkoord. Voilà, ik ga hem onmiddellijk gaan offeren naar u. Ik denk niet dat Abraham zo dacht. Ik denk dat Abraham zeer geneigd was nee te zeggen. En ik krijg 3 dagen de tijd van God om er een keer goed over na te denken. Ik denk dat dat altaar die hij daar gebouwd heeft, dat dat wel heel een proper altaar moest geweest zijn. Dat hij zijn gemak, dat allemaal op zijn gemak in elkaar stak, dat altaar. Hij had tijd om na te denken. En hoe zou je zelf niet zijn? Als het kostbaarste bezit dat jij hebt, als God plotseling vraagt om dat af te staan, dan ga je beginnen denken. Nee? Dan zijn er duizenden en een redenen waarom dat je aan God kan zeggen, kijk God, ik vind dat dat niet correct is. Ik denk dat je verkeerd bezig bent. Bijvoorbeeld Abraham kon zeggen, ja, maar ja, als ik je zo moet offeren, ja, en mijn nageslacht dan? Waar blijft mijn nageslacht? Van ja, beloofd dat ik veel nageslacht zou krijgen. Dus, mag Isaac niet offeren. Of, mijn vrouwtje, Sarah, jongens, ze zal nooit van zijn levens kunnen begrijpen waarom ik haar zoon heb gedood. Hoe zou Sarah mij nog onder ogen kunnen zien dat ik haar zoon heb gedood? Dat kan toch niet meer? Of hoe kan nu een liefdevolle God mij vragen om mijn zoontje te doden? Dus we kennen allemaal wel duizend en een redenen waarom we niet zouden moeten doen wat God ons vraagt. Waarom we dat kostbaar offer niet zouden moeten afgeven. Maar desondanks alle overwegingen heeft Abraham toch besloten om zijn eigen zoon, die hij zo lief had, af te staan aan God. En dan komt het bevestigende antwoord van God. Moet ik je zien wat dat God zegt. Nu weet ik dat jij ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige, niet willen onthouden. Broers en zussen, als je kind van God bent, dan is het automatische gevolg dat je God inderdaad gaat beginnen liefhebben. Dat zaad, dat wordt in jouw hart gestrooid en dat ontkiemt. En er begint een zekere liefde voor de Heer. Je liefde en ontzag staat in een beginstadium. Maar in hoeverre we ontzag hebben en in hoeverre we God lief hebben, dat weten we in feite niet. Dat is voor ons niet zo duidelijk. En dat is nu precies waarom God die moeilijke omstandigheden in jouw leven teweeg brengt. Dat is nu waarom God die personen die zo moeilijk en zo lastig zijn tegenover jou en jouw leven brengt. Om ons te tonen in welke mate we de Heere lief hebben. Abraham kreeg een gelegenheid van God om zijn liefde voor God te bewijzen door zijn eigen zoon niet te onthouden. Abraham kon gerust zeggen, nee Heer, ik ga dat niet doen. Waar was zijn ontzag en waar was zijn liefde dan voor God? Wel, broers en zussen, in jouw leven zullen er ook heel veel gelegenheden zijn waarin jij jouw liefde voor God kan betonen. God zal natuurlijk niet vragen dat wij onze zonen en onze dochters moeten offeren, maar God kan misschien vragen aan jou om andere dingen af te staan. Dingen misschien waarmee je te veel bezig bent. Of dingen die je eventjes aan de kant moet zijn, zodanig dat je een beetje meer bezig kan zijn met God. Dingen waar onze hart misschien te veel naar uitgaat. Misschien vraagt God om dat even af te staan aan hem. Dat zijn allemaal gelegenheden, broers en zussen, die we krijgen van God, om hem te tonen hoe lief we hem hebben. Nu, we weten ook wel allemaal wat dat goed is voor ons en wat dat niet goed is voor ons. We hebben daar zo allemaal ons eigen gedacht over, maar God weet het beter. Hij weet hoe hij het best van jouw tijd spendeert en hoe jij de dagen hier op aarde nog moet spenderen. Hij weet dat veel beter dan jou. Begint een beetje te begrijpen, broers en zussen. Dus onze liefde voor God, dat heeft enorm veel te maken met gehoorzaamheid. Aan jouw gehoorzaamheid tegenover God kan je zien in hoeverre je God lief hebt. In 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 3 staat het volgende. Want God liefhebben houdt in dat wij ons aan zijn geboden houden. Zie je? Dus God liefhebben, dat kan je niet loskoppelen van gehoorzaamheid aan God. Gehoorzaam zijn, liefde. Zie je? Dus God plaatst je voor keuzes soms. Wat ga je doen? God weet wat je zal kiezen, maar hij weet het in feite nog niet. God wil het gewoon tonen aan jou, in hoeverre jij ontzag hebt voor God. En aan jouw respons tegenover God en jouw moeilijke omstandigheden, dan zal je iets ontdekken over jezelf. Namelijk, in hoeverre en welke mate jij God lief hebt. Ik wil nog een keer een voorbeeldje te geven daarover. Ik wil naar Deuteronomium hoofdstuk 8 gaan. Kijk, dat is niet alleen voor Gods volk,
dat God ons door de beproeving wil tonen in welke mate we hem lief hebben, dat is ook voor ons, hè, broers en zussen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Israëlieten in de woestijn, Deuteronomium hoofdstuk 8, vers 2. Waarom liet God hen honger lijden? Ik weet niet, degenen die al gevast hebben onder ons, die weten als je vast, dat dat pijn doet in je maag. Maar dat doet niet alleen pijn in je maag, dat doet ook pijn in je hoofd. Honger lijden. Wel, de Heere laat hen een beetje honger lijden. 3 dagen, geen eten en geen water. Dat werkt op jou, hè. Dat werkt op jou, hè. Als je 3 dagen niet eet, dat werkt op jou. Je wordt daar echt humeurig van. En op een bepaald moment dus, doet de Heere dat wel met zijn eigen volk. Dat was dus wel een serieuze beproeving, hè. En het resultaat was dat ze begonnen kwaad te worden op Mozes. Dat ze in feite kwaad begonnen worden op God. Dus, de Heere deed dat met de reden. En hij doet het ook met ons. En dat vinden we in vers 2. Wat zegt de Heer? Denk aan de tocht die de Heere uw God, u door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen. Zie je dus, het is God die ze dus zo volk op de proef stelt. En waarom? Nu komt het om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. Zie je? Dus, de Israëlieten wisten ook niet in hoeverre ze lief, ze God lief hadden, totdat ze een beetje moesten pijn lijden. Toen begonnen ze te zien dat ze door hun klagen en hun zagen, begonnen ze te zien dat ze feiten God echt niet lief hebben. Niet tegenstaande, een paar dagen voordien, toen ze net bevrijd waren, stonden ze dus wel te loven en te zingen tegenover de Heer. Hans, het Egyptische leger was dus uitgeroeid en ze stonden God te loven en te prijzen. Ik wil gewoon een keer een paar versjes uitlezen. Hey, ze stonden er allemaal, ik wil zingen voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in de zee. De Heer is mijn sterkte, hij is mijn beschermer. De Heer kwam mij te hulp, hij is mijn God, hem wil ik eren. De God van mijn vader, hem loof ik en prijs ik. Maar nu plotseling zijn ze enorm kwaad. Ze konden blijkbaar God ferm loven en prijzen, totdat God hen een beetje liet afzien. Dat is wel eigenaardig, hè? Waar was de liefde en ontzag nu voor hem? En zo is het ook met onze broers en zussen. Ook wij kunnen soms echt verschieten van onze eigen reactie als we het moeilijk hebben. En dan kunnen we ook soms zeggen, waar is ons ontzag en waar is onze liefde tegenover de Heer als we het in moeilijke omstandigheden terechtkomen? Dat is de reden nummer 1. Waarom laat God beproeving in ons leven toe? Zodanig dat we zouden zien voor onszelf in hoeverre we God lief hebben. In hoeverre we ontzag hebben voor hem. Dat was de eerste reden. Ik wil terug naar Jacobus hoofdstuk 1. Tweede reden waarom God beproeving over ons laat komen, is omdat beproeving en verleiding Gods manier is om karakter bij jou teweeg te brengen. Tweede reden waarom God beproeving over ons laat komen, is omdat beproeving en verleiding Gods manier is om karakter bij jou teweeg te brengen. Dat vinden we in vers 3. Want u weet, zegt Jacobus, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Of karakter. Dat is ook nog een punt. Het aankweken van karakter. Karaktervorming. Of geestelijke groei. Wel, dat weten we voor onszelf. Dat gaat bijna altijd gepaard met een besef van zonde. Je kan dat niet om. Zonde beleiden in het leven van een christen is iets dat echt noodzakelijk is. Dat gaat gepaard met karaktervorming. Als je zonde niet beleidt, dan ga je gewoon niet verder. He? Iemand die weinig zonde beleidt in zijn leven, ik had dat ook een tijdje, ik beleid zeer weinig mijn zonde en ik vroeg me af of dat wel normaal was. Ik heb ook zo'n tijd gekend in mijn leven. Ik heb dat dan voor de Heer gebracht en hij is dan ook beginnen werken in mij. Want de Heer zegt dat ook, dat dat enorm belangrijk is, zonde beleiden is. Wat zegt hij in zijn gebed als de discipelen vragen, Heer, leer ons binnen. Wat zegt hij? Wel, zo mooi binnen. Onze Vader die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw geschieden op aarde, Geef ons geen ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonde. Dus moest zijn dat zondebeleid een gebedspunt moest zijn. En niet een wekelijks, maar een dagelijks gebedspunt. Is dat zo bij ons? Zie je, de Heere wil daar een gebedspunt van maken ook. In het christenleven is dagelijks zondebesef iets enorm belangrijks. Dus zonder zondebesef is het echt heel moeilijk om geestelijk te gaan groeien. Is het echt heel moeilijk om karakter te kweken. Het is meestal door zondebesef dat God ons ook verder gaat brengen op die ladder van geestelijke volwassenheid. En dat is in feite ook een beetje normaal, want hoe kom je tot inkeer? Doordat je zondebesef hebt. Dus dat proces dat stopt niet, dat gaat gewoon door. Eenmaal zie je dat je er schuldig staat voor God, dat stopt niet. Dat gaat gewoon door. En zo kom je ook dichter bij God en zo heb je ook meer intimiteit bij God. Waarom? Wel, omdat je met die zonde hebt geworsteld, je hebt het erkend, je hebt ermee geworsteld en je beleidt dat aan God. En je bent er ook mee klaargekomen. Zie je? Zo kweef je karakter. En daarom moet God spijtig genoeg ook omstandigheden gebruiken en allerhande beproevingen. Je wordt erdoor standvastig. En dan natuurlijk ga je die kenmerken van de vrucht van de geest gaan ontwikkelen. Hè? Vooral zelfbeheersing en liefde. Zie je? Dus, als God zijn doelen met ons wil vervullen, dan moeten we zonde beleiden en ermee klaarkomen. Dat is heel belangrijk in het leven van een christen. Dat leidt tot standvastigheid. Ik kan dat niet genoeg onderstrepen, broer en zus. De derde reden, en de laatste reden, waarom God beproeving over ons had komen, is omdat we zouden beseffen hoe krachtig Gods genade wel werkt in ons leven. Derde reden, waarom God beproeving over ons laat komen, is omdat we zouden beseffen hoe krachtig Gods genade wel werkt in ons. Het schoonste voorbeeld in de schrift is natuurlijk het voorbeeld van Paulus. God gebruikte de zonde in het leven van Paulus om echt heel krachtig te gaan werken door Paulus. Want Paulus die was er dus wel degelijk van overtuigd dat hij de zondaar was. Hij zei dat van zichzelf. Hij had zelf de gemeente vervolgd en hij voelde zich de grootste zondaar van allemaal. Nogmaals, een bevestiging van de woorden van de Heer dat we dus echt moeten vertrouwd raken met onze zonde. We moeten vertrouwd raken met onze zonde. Paulus zegt bijvoorbeeld in 2 Korintiërs hoofdstuk 12 vers 7 het volgende. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Zie je? Dus Paulus werd ook niet verlost van zijn beproeving. Hij werd lastig gevallen nota bene door een engel van Satan. En hij had verder, hij zegt, ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar God zei, je hebt niet meer nodig dan mijn genade. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Ik denk dat alle van ons persoonlijk wel een keer de genade van God hebben geproefd. Alle van ons hebben toch wel een keer de krachtige genade van God geproefd. Ik in mijn eigen leven ook. Ik was namelijk 20 jaar verslaafd aan een zonde. 20 jaar lang. Op een gegeven moment kwam ik tot inkeer. Werd ik een kind van God. En plotseling was dat weg. Maar ik had er wel 20 jaar mee geworsteld. En ik probeerde er vanaf te gaan, maar het lukte me niet. Tot op een gegeven moment dat ik tot inkeer kwam. En een paar weken later besefte ik, tja, God heeft mij bevrijd van die zonde. En dan begin je te beseffen dat Gods genade, dat werkelijk bovennatuurlijke kracht is. Dat is een bovennatuurlijke kracht. Dat werkt in jouw leven. Zie je? Misschien zijn er hier broers of zusters vandaag die op het punt staan om ook Gods genade in hun leven krachtig te zien werken. Misschien zijn er die broers of zusters die ook een bepaalde zonde kennen in hun leven. Wat dat het ook mag zijn. Wel, God staat klaar met zijn krachtige bovennatuurlijke genade om jou van die zonde te bevrijden. Dat zijn allemaal gelegenheden, broers en zussen, om God te tonen hoe veel ontzag we voor hem hebben en in welke mate we hem lief hebben. En daarom wil ik daarmee afsluiten. Daarom, broers en zussen, is het echt zo belangrijk dat we heel goed vertrouwd zijn met de beloftes van God. Want als je het momenteel moeilijk hebt, dan is het toch wel zeker aangeraden dat je goed vertrouwd bent met de beloftes van God. Zelf in mijn persoonlijk leven ben ik al enorm veel bemoedigd geweest door het vers 1 Korintiërs 10, 13. 1 Korintiërs 10, 13. Waar er staat: u hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal het niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Ik ben zo goed vertrouwd dat ik hem van buiten heb geleerd. Waarom? Als je beproefd wordt, en in de beproeving moet je maar gewoon een keer 2 minuten nadenken over die belofte die God geeft. Dan word je daar echt door bemoedigd, als je in de beproeving bent. Want, wat zegt die belofte? God zegt ten eerste: ik ga je wel beproeven, maar ik ga je niet boven je kracht beproeven. Ik ga wel zorgen dat het niet te veel gaat zijn voor jou. Dat zegt de Heer. En aan het einde van die beproeving zegt hij: ga ik ook de uitweg geven voor jou. Dus als je daarover nadenkt, dan moet dat jou de zekerheid geven dat wat het ook is dat je meemaakt, dat het ook wel voorbij zal gaan. Zie je? Gods beloften zijn enorm kostbaar, vooral als het moeilijk gaat. Ter afsluiting met het volgende. Ik heb zo pas een boekje uitgelezen van Samuel Lam. Sommigen onder ons hebben het ook uitgelezen. Die bekende 89-jarige Chinese voorganger. Vorige maand is hij pas gestorven. Was 89 jaar, is bij de Heer. En hij heeft een boek geschreven. Hij heeft 20 jaar in een Chinese werkkamp gezeten. En hij heeft daar, was daar zeer onrechtvaardig behandeld. Het boekje noemt: zijn hart bleef zacht. En er viel mij iets op. Ik las namelijk daarin dat hij pas begon de genade van God te ervaren, pas begon de intimiteit te beleven met God, nadat hij aanvaarde dat hij daar in de gevangenis zat. Dus God wilde dat hij dat eerst zou aanvaarden, voordat God verder kon met hem. En ik stond daar wel bij stil, ik heb dat speciaal onderstreept. Zo'n moeilijke toestand, zo onrechtvaardig behandeld worden. En God plaatst hem daarin en hij zegt: ik wil dat hij dat aanvaardt. En vanaf het moment dat hij dat aanvaardt, dan begon er alle soorten van dingen te gebeuren in zijn leven. Hij had intimiteit met God, zei hij. Hij werd een instrument, hij was rustig, hij was vredig, hij was blij. Hij aanvaarde de toestand in zijn leven. Dus, er kwam beproeving over hem en hij aanvaardde het. Dat was wel merkwaardig. En zo is het ook met ons. God wil dat we in de beproeving staande blijven door het ook te aanvaarden. Zie je? Dus kort nog een keer herhalen. Waarom laat God beproeving in ons leven? Ten eerste, zodat we zouden weten hoe trouw we zijn tegenover hem. Ten tweede, om karakter in ons teweeg te brengen. En ten derde, zodanig dat we zouden proeven de krachtige genade van God. Zie je? Daarom heb ik deze titel van de preek genoemd: beproevingen zijn nodig. Waarom? Omdat het Gods instrumenten zijn om ons te laten groeien. Beproevingen zijn nodig. Zodanig dat we ook meer intimiteit zouden hebben met God doorheen de beproeving. Want dat is ook wat het vers zegt, hè, Jacobus. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u in allerlei beproevingen terechtkomt. Tot daar.